Ja, vanavond de eerste. Ja, mijn afstandsbediening heb ik ook. De eerste Bijbelstudie met als thema: wat zegt de Bijbel over Israël? Ik stel voor dat we eerst de Heer een zegen vragen, hem danken dat we dit kunnen doen. En dan gaan we verder. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we zo hier mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen, dat we daarover na mogen denken. Dat we mogen onderzoeken, dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt. En we vragen uw zegen bij dat samen zijn. Wilt u maken, Heer, dat het tot opbouw van versterking van ons geloof mag zijn, maar vooral dat het mag zijn tot meerdere eer en glorie van uzelf. Daar gaat het om. U openbaart u in uw woord, u openbaart uw plan in uw woord, en aan ons om dat te mogen ontdekken stukje bij beetje. We vragen u een zegen voor deze avond. We denken aan de mensen die wellicht hadden willen komen, maar verhinderd zijn. Misschien anderen die later meeluisteren of meekijken. Dat we ook daarin van u een zegen mogen verwachten. Heer, zo leggen we het alles in uw hand. Danken u zo heel hartelijk. En dat is vanuit die onnoemelijke rijkdom van genade. Amen. Tja, wat zegt de Bijbel over Israël? Ik dacht, Israël is misschien wel een actueel onderwerp. Ik dacht het niet alleen. Ik denk dat ik wel kan zeggen, het is een actueel onderwerp. Ik weet niet of het, hoe dat u vergaat, maar heb u zich wel eens verbaasd over het feit dat bijna de hele wereld zich druk maakt over, op dit moment, dat gedoe in Israël en Gaza en Palestina. Het lijkt net alsof de hele wereld daar iets van moet vinden. Terwijl het heel grote delen van de wereld helemaal niet aangaat. Zo zijn er meer conflictgebieden in de wereld. Ja, daar hoor je niemand over. Maar hier wel over. En dat is natuurlijk niet voor niks. Persoonlijk denk ik dat het alles te maken heeft met het feit dat het om Israël gaat, dat het om Jeruzalem gaat. En wij weten vanuit Gods woord dat dat een belangrijke plek is. En in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt. En ik denk dat velen het niet eens in de gaten hebben waarom het zo belangrijk is, maar het feit dat er zoveel aandacht voor is, bepaalt ons bij het feit dat het kennelijk van groot belang is. En vandaar ook de keuze om te zeggen van, maar wat staat er in de Bijbel over Israël? Wat staat er in de Bijbel over Israël? Niet zozeer wat vinden we ervan, maar wat zegt Gods woord erover? En ik heb voor deze serie avonden een aantal onderwerpen gekozen. We beginnen vanavond met Israëls uitverkiezing. We gaan volgende keer stilstaan bij de wet. Israël en de volken, Israël en het koningschap. Israëls verstrooiing en terugkeer. En dan in maart heb ik nog puntjes neergezet. Ik wilde namelijk vragen aan degenen die de Bijbelstudie volgen. Als er nou vragen zijn, als er nou teksten zijn, als er nou onderwerpen zijn in relatie met Israël waarvan je zegt, hey, daar zou ik wel eens wat meer, of misschien kun je daar eens even bij stilstaan. Kom graag bij me, dan verzamel ik dat. En dan hebben we die ene laatste avond de gelegenheid om op vragen of wat dan ook even wat dieper in te gaan. En dan eindigen we met Israëls hoop. Maar vooral, wat zegt de Bijbel over Israël? En al deze onderwerpen hebben op de een of andere manier ook een relatie met onze positie. Met wat Gods plan op dit moment aan het doen is. De gemeente, het lichaam van Christus. Want ook wij, zullen we zien, hebben iets te maken met uitverkiezing. En ook wij hebben op de een of andere manier, of misschien zijn er vragen over, iets te maken met de wet. Met de volken. Met het koningschap. Met de verstrooiing en de terugkeer van Israël. Hoe sta je daar tegenover? Hoe moet je je daartoe verhouden? Enzovoort. Dus ik probeer ook elke keer iets van onze positie als gemeente, het lichaam van Christus, daarin te noemen. Maar vanavond dus over verkiezen. Israëls uitverkiezing. Is natuurlijk een beladen term. de uitverkiezing. Maar ik wil beginnen met een aantal teksten, gewoon eventjes te lezen, gaan we niet opzoeken. Gewoon een aantal teksten, kriskras door de Bijbel, die laten zien dat het woord uitverkiezen, of uitkiezen, of uitverkoren zijn allemaal dezelfde woorden, allemaal van hetzelfde woord afgeleid, dat vele malen in de Bijbel voorkomt. Er wordt dus, zou je kunnen zeggen, wat afgekozen in de Bijbel. En dat is ook wel interessant natuurlijk, gezien de tijd waarin we nu zitten in Nederland, in de aanloop naar verkiezingen, want binnenkort zal er ook hier gekozen worden. En heel veel mensen die op kieslijsten staan, die maken zich druk om vooral gekozen te worden. Alleen die worden dan gekozen door zoveel miljoenen Nederlanders. In de Bijbel zijn er geen miljoenen die kiezen. In de Bijbel is er maar één die kiest. Dat scheelt een hoop gedoe. En dat is de Heere God. Hij is degene die kiest. En we zullen dat zo ook zien. Ik ga gewoon een aantal Bijbelteksten noemen en u komt ze waarschijnlijk wel bekend voor. Over uitverkiezing. Nou, die komen onder andere langs. Saul, de verkozene van de Heere, staat er in 2 Samuel. Het gaat me niet zozeer om de context, gewoon om het feit hoe vaak in de Bijbel voorkomt dat iemand gekozen is. Of uitverkoren, want dat is gewoon hetzelfde woord. Saul, verkozene van de Heere. En toen de zonen Gods de dochters van de mensen zagen in Genesis 6, zagen dat ze mooi waren, namen zij zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus ook daar werd gekozen. Toen Lot en Abraham wat ruzie hadden over waar de schapen moesten gewijd worden, toen zegt Abraham, nou Lot, kies jij maar. En dan staat er, en Lot koos voor zichzelf de Jordaanvlakte. Hij koos. Dus niet alleen mensen worden gekozen, in dit geval ook een gebied wordt gekozen. En als Samuel erachter komt dat Saul niet de uitgekozen koning is, ook al was hij verkozen, dan moet hij op zoek naar een andere koning. En dan gaat hij naar Isaï, u weet wel, in Bethlehem, en die laat zijn 7 zonen de revue passeren. En dan staat er zo heel mooi nadrukkelijk, zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze niet verkozen. Heb je er nog meer? Ja, er was er nog een bij de schapen, de jongste. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. En de Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Dus die heeft hij wel gekozen. In Zacharia 1, vers 17, daar staat, de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem verkiezen. Dus ook een stad kan gekozen worden. Een tekst die ik eigenlijk nog nooit zo had gelezen, dat is bij de kruisiging. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt in Lucas 23, dan lees je, en het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpten ook hun leiders hem. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Misschien een beetje spottend gezegd, maar ook hier wordt de Heer Jezus de uitverkorene van God genoemd. En toen de Heer Jezus pas begonnen was met zijn dienst, dan lees je in Lucas 6, en toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit die hij apostelen noemde. Dus ook discipelen zijn uitgekozen, uitverkoren. Het is trouwens wel interessant, als je daarover nadenkt, er zijn er 12 uitgekozen. Er staat in Johannes 6, vers 70, heb ik u 12 niet uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij doelde op Judas Iscariot. Dat is natuurlijk een interessante gedachte, dat ook Judas wel degelijk eerst uitgekozen is. En dat Judas bij de uitverkorenen hoorde. Handelingen 9, vers 15. Daar moet Ananias naar Saul, naar Saulus gaan, die blind is geworden en in de rechte straat zit. En dan zegt de Heer tegen Ananias, deze Saulus is voor mij een uitverkoren instrument. Een uitverkoren instrument. En voor u en voor mij geldt, Efeze 1, vers 4, dat wij voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren zijn. Uitverkoren. Nou, en als je een concordantie hebt en dat gaat zoeken, dan zul je nog veel meer woorden tegenkomen die daarmee te maken hebben. Er wordt dus wat afgekozen in de Bijbel. Er worden steeds keuzes gemaakt. En het is wel interessant, want in de hele kerkgeschiedenis heeft natuurlijk het begrip uitverkiezing een roemruchte naam gekregen. De uitverkiezing. En dat heeft alles te maken met wat Calvijn leerde. En wat later in de Dordtse leerregels is vastgesteld. Heb je enig idee hoe lang het geleden is dat Calvijn het een en ander schreef? Ja. In de 16e eeuw, dus 15 zoveel, dus dat is meer dan 400 jaar geleden. Dus dat is al heel oud. En Calvijn die leerde in de lijn van kerkvader Augustinus. Ja, ik lees het even voor, want dat kan ik allemaal niet zo even vertellen. Hij leerde zowel de verkiezing als de verwerping. Want Calvijn die zei, als de Bijbel spreekt over verkiezing, ja, dan kan het niet anders, dan moeten die ook spreken over verwerping. Want als de een gekozen wordt, ja, dan betekent het dat de ander verworpen wordt. Dat is de grondslag geworden van misschien wel een groot deel van ook als kerkelijk denken. Maar ik lees eventjes wat er hier staat, want ik vind het eigenlijk te erg om te lezen, maar ik vind het toch wel belangrijk dat we ons dat beseffen. In de leer van de dubbele predestinatie, dus zowel van verkiezing als verwerping, gaat het zowel over de verkiezing als over de verwerping. Calvijn geeft dan de volgende definitie. De predestinatie noemen wij het eeuwig besluit van God, waardoor hij bij zichzelf heeft vastgesteld wat hij wilde, dat van een ieder mens zou worden. Want niet allen worden met gelijke conditie geschapen, maar voor sommigen wordt het eeuwige leven en voor anderen de eeuwige verdoemenis verordineerd. Daarom, al naarmate ieder tot het ene of tot het andere doel geschapen is, zeggen wij dat tot het leven of tot de dood iemand is uitverkoren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat doet zo geen recht aan wat werkelijk de Bijbelse boodschap is. Ik heb nog even na zitten denken van, hoe is die daar toch toe gekomen? Het heeft denk ik alles te maken met het feit, aan de ene kant waren we blij dat er mensen waren zoals Calvijn en Luther, die tegen de Rooms-Katholieke Kerk ingingen en zeiden, ja, maar we moeten het woord van God lezen. Dat is mooi. Want dat moet ook inderdaad. Alleen vervolgens gingen ze het woord van God lezen en maken daar weer hun eigen woorden van. Met alle gevolgen van dien. Ik moest zelf denken, als Calvijn zegt, ja, sommigen zijn voorbestemd om uitverkoren te worden en anderen om verlaten te worden. Wat doe je dan met zo'n tekst uit Titus 2 vers 11? Want de zaligmakende, de reddende genade van God is verschenen voor alle mensen. Voor alle mensen. We komen er straks nog wel eventjes op terug wat die Calvijn zegt. Want je moet je beseffen dat deze gedachte, dat er een uitverkiezing is en dat je dan bent aangenomen. Ja, en de andere, een beetje simpel gezegd, die heeft maar gewoon pech. Maar dit heeft nogal wat teweeg gebracht bij mensen. Zoveel lijden, zoveel verdriet. Ik hoorde laatst van een oude broeder uit Zeeland, die ook uit een zware kerk kwam, die zei, je moest eens weten hoeveel oudere mensen er in bejaardentehuizen zitten, of soortgelijke huizen, en die inderdaad geestelijk helemaal in de war raken. Die hebben altijd gehoord, ja, het is maar de vraag of dat jij erbij hoort. En die zijn geestelijk gewoon helemaal van de kaart. Nou ja, dat is één zo'n voorbeeld. Over uitverkiezing gesproken. Want wat is nou uitverkiezing? En waartoe word je uitverkoren? Wat is het doel van uitverkiezing? We komen straks bij Israël, maar eerst eventjes een paar algemeenheden, want het heeft ook met ons te maken. Ik wil eerst gaan naar Handelingen 9, vers 15. Dat gaat over Saulus. En je zou kunnen zeggen dat de bekering van Saulus een mooi treffend voorbeeld is van uitverkiezing. Dan lezen we in Handelingen 9 en dan lezen we vanaf vers 10, even voor de context. Er was een zeker discipel in Damascus van wie de naam Ananias was en de Heer zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij bij de heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Hier wordt dus heel nadrukkelijk gezegd dat Saulus voor de Heere een uitverkoren instrument is. Je kan ook gewoon zeggen: de Heere God heeft Saulus als instrument uitgekozen. En dan raak je meteen bij de kern, want dan is de vraag: waarom Saulus? Ja, dat is aan de Heere God. En de vraag moet ook niet zijn waarom, maar met welke bedoeling, waartoe? En we zullen zien vanavond dat dat steeds de vraag is die bij uitverkiezing gesteld moet worden. Niet waarom, want God kiest. En soms komen we erachter waarom de Heere God dat gedaan heeft. Maar elke keer als er iets of iemand wordt uitgekozen, dan staat er wel bij met welk doel hij uitgekozen wordt. En dat is dus waar het om gaat. Uitverkiezing, zou je kunnen zeggen, is geen doel op zich, maar is een middel voor de Heere God om tot zijn doel te komen. En hier zie je het duidelijk staan in vers 15. Hij is voor mij een uitverkoren instrument. Andere vertaling zegt een uitverkoren vat, een gebruiksvoorwerp dat je kunt vullen. Nou ja, en Paulus wordt gevuld met Gods genade, met Gods liefde en met Gods kennis. En de Heere God verkiest hem voor zichzelf met een bepaald doel. Want er moet een klus geklaard worden. En u allemaal kent het principe van het klaren van een klus. Op het moment dat er een schroef ingedraaid moet worden, denk je bij jezelf: ik heb een instrument nodig. Welke zal ik eens pakken? Nou, dan pak je geen zaag. Nee, dan pak je de schroevendraaier. Want dat is het instrument wat gebruikt kan worden voor de klus die geklaard moet worden. En dat is precies het principe van uitverkoren zijn. Paulus is een uitverkoren instrument. Met welke bedoeling? Nou, het staat erbij. Om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de zonen van Israël. Dus er was een taak voor hem weggelegd. En de Heere God heeft Saulus uitverkoren als degene die geschikt was voor die taak. Dus niet de vraag: ja, waarom nou Saulus? En waarom niet Barnabas of waarom niet Stefanus? Ja, dat is aan de Heere God, want die kiest. Maar dan staat er altijd bij met welke bedoeling hij gekozen heeft. En we weten natuurlijk dat Saulus inderdaad, later Paulus, de naam van de Heere God en de naam van de Heere Jezus gebracht heeft aan heidenen, aan koningen en aan Israëlieten. Uitverkiezen voor een bepaald doel. En dat zullen we deze avond nog wat meer tegenkomen. En ik zou je de tip willen geven op het moment dat je ergens in de Bijbel leest dat iets of iemand is uitverkoren. Lees dan altijd even de context erbij om erachter te komen. Niet waarom, want dan zeggen we, nou ja, dat is mooi dan. Nee, maar waartoe? Met welk doel? Wat was de bedoeling van de Heere God dat iemand wordt uitgekozen of uitverkoren? Even kijken. Ja, uitverkiezen is dus inderdaad voor een bepaald doel. Sommigen zijn al uitverkoren vanaf de moederschoot. Zelfs nog voordat ze geboren waren. En ook dat is heel treffend. Ik noem een paar voorbeelden. Ze staan hier, ik lees ze voor. De Heer Jezus is natuurlijk afgezonderd. Er staat in Jesaja 49 vers 1, luister naar mij, kustlanden, sla recht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Nou, we weten wat de engel tegen Maria zei. Je zal zwanger worden en een zoon baren. En wat in je verwekt wordt, zal zoon van God genoemd worden. En gij zult hem de naam Jezus geven. Vanaf de moederschoot af. Jeremia. In Jeremia 1 vers 5 daar staat, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend, Jeremia. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Vanaf de moederschoot was die geheiligd. Ook zo'n woord wat je heel vaak in de combinatie met uitverkoren ziet. Want uitverkoren betekent gekozen. Jij bent het. En geheiligd betekent zoveel als apart gezet. Nou, dat gaat natuurlijk hand in hand. Als jij het bent, dan ben je ten opzichte van anderen apart gezet. Geheiligd. En bij Jeremia zien we het. Ik heb u geheiligd. Niet waarom. Waartoe? Met welk doel? Nou, het staat erbij. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Kon er dan niemand anders profeet voor de volken zijn? Ja, vast wel. Maar de Heere God koos Jeremia. En het mooie is, daarmee wil niet zeggen dat al die anderen minder waardig waren. Of dat die anderen die niet uitverkoren waren om profeet van de volken te zijn, voor de Heere God te min waren. Maar de Heere God had Jeremia nodig als instrument om profeet te zijn. En anderen die hadden een andere taak. Dus het gaat om het doel. Simson. U weet, de engel die komt bij de moeder van Simson en bij de vader. En dan zegt hij tegen de moeder van Simson, u zult zwanger worden en een zoon baren. Er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. Nazireër, apart gezet. En als kenmerk moest hij zijn haar niet afknippen. Vanaf de moederschoot al was dat het geval. En ook bij Simson staat erbij, met welk doel? Waarom was die Nazireër? Waarom was die apart gezet voor de Heere God? Nou, Richteren 13 vers 5. Want hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dus apart gezet in het kader van de verlossing van Israël. Johannes de Doper. Ook een Nazireër. Hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en sterke drank zal hij drinken. Van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Dat was zijn taak. Apart gezet om velen tot bekering te brengen. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Ook hier weer apart gezet, met als doel in dit geval het volk klaar te maken om de Heere te ontvangen. Nou, en van Paulus hebben we het al gezien. Op zich wel bijzonder van Paulus, die dus op latere leeftijd wordt uitverkoren. Maar zelfs van Paulus staat er in de Bijbel, Galaten 1 vers 15, zegt Paulus, maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn geest in mij te openbaren. Dus Paulus was al vanaf de schoot van zijn moeder, ontdekt hij zelf, apart gezet, geroepen, uitverkoren. Hij was uitverkoren. Maar kon je dat merken aan zijn leven in het begin? Nee. Hij noemt zichzelf een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. De grootste zondaar die er geweest is. Maar dan ontdekt hij dat hij toch door God was uitgekozen. Omdat op Gods tijd het doel waarvoor hij is uitgekozen gedaan zal worden. En dan zegt hij in 1 Timotheüs 1, de genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dus je bent uitverkoren zonder dat je het misschien zelf in de gaten eerst hebt. Datzelfde geldt trouwens, ik zei al, hè, over Judas. Een van de uitverkoren discipelen. En hij dacht misschien ook dat hij een apostel zou worden en dat hij een prediker zou worden. Maar die weg is anders gelopen. En de Heer zegt zelf, maar één van jullie is een duivel. Die zal mij verraden. Past niet natuurlijk in het plan van God. Dat vinden we misschien lastig om te beseffen. Maar hij is niet voor niks uitgekozen. Omdat het zo moest gebeuren. Nou, hetzelfde met Saulus. We gaan eventjes naar onszelf kijken, naar onze positie, de gemeente, het lichaam van Christus. Efeze 1, vers 4, we kennen die tekst bijna wel uit ons hoofd. Een van de geestelijke aspecten van de zegening. Wij zijn voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren. Uitverkoren, gekozen, voor de grondlegging der wereld. Dus dat betekent, voor Genesis 1 vers 2. Dus helemaal in het begin wist God dat jij er al was, zou zijn. En je bent uitverkoren. En het mooie is, Efeze 1 vers 4 zegt ook precies met welke bedoeling. Opdat. Met de bedoeling dat. Dus niet zozeer, ja, sommigen kies ik uit en de anderen hebben maar pech. Nee, God verkiest mensen uit en dat blijkt dan omdat het alles te maken heeft met geloof. Met een bedoeling. Want wat is de bedoeling dat je bent uitverkoren? Nou, het staat erbij, Efeze 1 vers 4. Met de bedoeling dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dat we heilig. Hier zie je weer heilig met uitverkoren, geheiligd, apart gezet en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Uitverkoren en uitverkiezen betekent hier zoveel als dat God zich uitspreekt voor zichzelf. Hij kiest en hij kiest voor zichzelf. Dat is exclusief, want uitverkiezing is per definitie exclusief. Want niet alle mensen worden uitverkoren. Dat is raar als je dat zegt, hè? Niet alle mensen worden uitverkoren. Nee, want mensen worden uitverkoren met een bepaalde taak. Alleen het punt is, wij weten niet wie welke taak heeft. We weten wel in ieder geval dat God geloof verkiest. Dat als je gelooft, dan ontdek je, hé, ik ben uitverkoren. Hoe wonderlijk. Dat is ook wat Paulus dan zegt, die van zichzelf denkt de grootste zondaar te zijn en erachter komt, maar ik ben uitverkoren. Ja, dat is Gods wil. Misschien kunnen we nog eventjes naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Want met welk doel zijn wij nou uitverkoren? Ja, om heilig en smetteloos voor hem te zijn in de liefde. Maar als je Efeze hoofdstuk 2 leest, en dan lezen we vanaf vers 4, dan komen we er ook achter met welk doel dat is. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, en toen we dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Dus met welk doel ben je uitverkoren? Om in ieder geval ook met Christus levend te zijn. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. Het doel is dat je opgewekt leeft. En met hem in de hemelse gewesten gezet. De bedoeling is dat je in de hemelse gewesten de plek hebt. Met de bedoeling om in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus je bent levend gemaakt, je bent opgewekt, je bent in de hemelse gewesten gezet. Je mag genieten van de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En de bedoeling is dat u en ik als gemeente het lichaam van Christus straks in de toekomende eeuwen, zoals het hier staat, om in de komende eeuwen de rijkdom van die genade zou bewijzen. Dat de Heere God als het ware het bewijs levert dat hij genadig is. En u en ik zijn dat bewijs. We zijn een tentoonstelling van Gods genade. En daarvoor ben je uitverkoren. Letterlijk staat er, en dat vond ik wel mooi, hij heeft ons voor zich uitgekozen om heilig en onberispelijk te zijn. En dat is niet in onze vertaling meegekomen, maar letterlijk staat er om heilig en onberispelijk te zijn in zijn zicht, in het zicht van God. En dat klopt ook precies, want we zijn met de Zoon geplaatst ter rechterzijde in het zicht van God. God heeft zijn oog op ons uitverkoren. En dat is in liefde. Uitverkiezen is dus als daad exclusief. De een wel en de ander niet. Dat klopt, want dat is gekozen worden. De een wordt wel gekozen en de ander niet gekozen. Maar het is niet omdat de rest niet interessant is. Het is niet omdat de rest er niet toe doet. Omdat de Heere God voor sommigen een speciale taak heeft en die wordt uitverkoren. Het is dus geen doel, maar een middel. Goed, nou dat is de algemeenheid over uitverkiezen. Dan gaan we de slag maken naar Israël. Ik heb maar even puntsgewijs opgezet, het pad wat we langslopen. Ja, eigenlijk zou je de hele Bijbel door kunnen gaan en spreken over uitverkiezen. Want God kiest Adam en Eva als de eerste mensen. God kiest niet Kain, maar kiest Abel. En Abel wordt gedood en dan kiest hij Sem. En dan volg je de geslachtslijn van de Heer Jezus zoals we die kennen. Maar dat is dus een geslachtslijn die steeds bepaald wordt door keuzes die door God gemaakt zijn. Noach wordt gekozen. Met een doel om een ark te bouwen. En degene die overgebleven zijn, die 8 zielen, te redden door het water heen. En dan lezen we over het nageslacht van Sem in Genesis 11. En een van degenen die uit het nageslacht van Sem is, dat is Abraham. En we gaan naar Genesis 12, maar voordat we dat lezen, vond ik een tekst uit Nehemia. Nehemia 9, vers 7. Daar staat het letterlijk, daar zegt Nehemia: u bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen en hem heeft uitgeleid uit Ur der Chaldeeën en u heeft zijn naam veranderd in Abraham. Dus vond ik wel mooi dat er ook gewoon letterlijk een tekst is waar staat dat God Abraham heeft uitgekozen. Nou goed, dan gaan we nu naar Genesis 12. Want eigenlijk moet je nu alweer meteen de vraag stellen, oh, maar als Abraham nou uitgekozen is, waarom Abraham dan? Nee, die vraag moeten we dus niet stellen. We moeten stellen, met welk doel is Abraham uitgekozen? Wat was het plan van God dan met Abraham? Nou, dat lezen we in Genesis 12, vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De uitverkiezing van Abraham. En meteen lees je met welk doel. Met als doel om een groot volk te worden en om tot een zegen te zijn. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was het doel. En daartoe is hij uitgekozen. Dus het ging niet om Abraham zelf. Nee, maar het gaat om het doel wat de Heere God wil bereiken. En daarvoor kiest hij mensen uit die een instrument zijn om te doen wat van hen gevraagd wordt. En dan worden de beloften gegeven aan Abraham. Dat lezen we dan bijvoorbeeld in vers 7. Van hoofdstuk 12. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan gaan we naar Genesis 13. Vers 14. Dan hebben we even die ruzie met Lot. Lot gaat de ene kant op, Abraham gaat de andere kant op. En dan staat er in vers 14. En de Heere zei tegen Abraham nadat hij Lot van zich had afgescheiden. Slaat toch uw oog op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor u eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou hij ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan uw nageslacht geven. Dat was het doel wat de Heere God had, met de uitverkiezing van Abraham. En het nageslacht van Abraham zal het land krijgen wat God beloofd heeft. Maar goed, we weten natuurlijk wat een toestand het is, want er werd maar geen zoon geboren. En Sarah, die werd maar niet zwanger. Abraham dacht, nou dan moet ik het zelf maar regelen met Ismaël en zo. Nee, van een lijfelijke zoon die uit uw lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En dan gaan we naar hoofdstuk 15. Vers 4. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Dat was de knecht Eliezer. Want Abraham dacht, ja, als ik geen kinderen heb, dan moet mijn knecht maar mijn erfgenaam zijn. Nee, zegt de Heere, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel, tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Het is de eerste keer dat er in de Bijbel sprake is dat iemand gelooft. En het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. En vervolgens, omdat Abraham geloofde, zijn vertrouwen stelde op wat God gesproken had, sluit de Heere God een verbond met hem. En dan lezen we in vers 13, ik ga het niet allemaal lezen. Vers 13, God zei tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook ik zal over het volk dat ze zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd en zie je was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Kennelijk hebben ze hier de uitdrukking van the river to the sea. Dat komt hier vandaan. Dat is het gebied van Abraham. De Kenieten, de Kenesieten, de Kadmonieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Girgezieten en de Jebusieten. Ja, dat waren de mensen die er woonden. Maar het land is voor Abraham en zijn nageslacht. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Nou, we weten wie het nageslacht van Abraham is. Want hij begint te zeggen, ik ben de God van Abraham. En dat wordt vervolgens steeds herhaald, ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Van Abraham, Isaac en Jacob. Ik wil even stilstaan bij een geschiedenis, want die heeft ook alles met verkiezing te maken en uitleg daarvan. Van Isaac en Rebecca. Want Rebecca die is op een gegeven moment in verwachting. Is een tweeling in haar buik. Jacob en Esau. Nou, we kennen die geschiedenis. Esau wordt eerst geboren. Jacob de tweede. En dan maakt de Heere God al heel snel duidelijk dat de meerdere, de oudste, de mindere zal dienen. Dus dat Jacob het eerstgeboorterecht krijgt en Esau de tweede zegen. Nou ja, Jacob die denkt, daar moet ik zelf een beetje de hand in hebben. Dus die verleidt Esau met een pan rode linzensoep. We kennen de geschiedenis. En Esau die wordt er kwaad over. Die zegt op een gegeven moment, ik zal die broer van mij doden, want ik wil het eerstgeboorterecht hebben. Nou, Jacob vlucht. Alleen nou is het mooie dat er in Romeinen 9, daar staan een paar versen waarin Paulus als het ware een commentaar geeft op die geschiedenis. En daarin komt het begrip uitverkiezing naar voren. Dus die pakken we er even bij. Romeinen hoofdstuk 9. Dit is weer zo'n voorbeeld dat je kan zien dat de Bijbel zichzelf ook vaak verklaart. Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat je de Bijbel als één geheel ziet. En niet als allemaal verschillende aparte boeken, maar het heeft allemaal te maken omdat ze uit de één geest zijn voortgekomen. Romeinen hoofdstuk 9, vers 6. Bij mij staat er boven de vrijmacht van de verkiezing. Dus dan heb je al in de gaten, hey, het gaat over verkiezen, over uitkiezen, over uitverkoren zijn. Nou, ik lees even die versen, dan hebben we de aanleiding voor vers 9 tot en met 11. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want Abraham had meer kinderen. Hoeveel zonen had Abraham, vader Abraham? Ja, het liedje zegt 7 zonen. 8. 8. Maar in ieder geval, hij had nog een aantal bijvrouwen en zo. Dus Abraham had behoorlijk wat nageslacht. Maar hier staat dus nadrukkelijk, zijn alle kinderen alleen van via Isaac zal ik van nageslacht van u spreken. Dat is de lijn die God uitverkiest. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, zo was het ook bij Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk van Isaac, onze vader. Maar toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaad gedaan hadden. En nou stop ik even met lezen. Want dan staat er een streepje en dan komt er een tussenzin. Die sla ik nu even over. Dus ik ga hem nog een keer lezen, vers 11. En dan stop ik bij het streepje en dan ga ik verder bij het streepje, 3 regels daaronder. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar gezegd, De meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Nou, dat is op zich duidelijk, hè? De Heere God maakt duidelijk dat hij Jacob verkiest en Esau niet. En dan staat het hier vertaald met, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, dat geeft bij ons natuurlijk meteen zo'n gevoel van, zie je wel, Jacob die mocht er zijn, uitverkoren, en Esau kon via de zijdeur af. Want dat is onze gedachte bij haten, negatief, wrok, geweld. We zullen straks zien dat dat toch een andere betekenis heeft. Maar nou even die tussenzin. Want toen de kinderen, vers 11, toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds gedaan hadden, met de bedoeling dat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. De meerdere zal de mindere dienen. Dus God maakt een keuze, verkiest Jacob, de mindere ten opzichte van de meerdere, de oudste. Maar dan staat er met de bedoeling dat het voornemen van God en het plan van God is overeenkomstig de verkiezing die God doet, want God kiest, dat die verkiezing stand zou houden. Niet uit werken, want die twee jongens hadden nog niks goeds of kwaads gedaan, dus die werden helemaal niet beoordeeld op basis van hun werken. Zo van, Jacob, ja, dat is een goeie, en Esau, nee, dat is niks. Want ze hadden nog niks gedaan, maar voordat ze geboren werden, heeft God gekozen. Dus het heeft niks te maken met hun daden, met hun zonden of wat dan ook. Want Jacob die kon er ook wat van. Maar dat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is. Dus het plan van God bestaat per definitie uit het maken van keuzes. En niet met keuzes die als doel hebben, dan mag de ene wel en de ander niet. Maar keuzes hebben altijd als doel, ik gebruik het juiste instrument voor de juiste opdracht die gedaan moet worden. Daar gaat het om. Vers 15, of vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt. Heb je die tekst wel eens gehoord, dat het dus niet gaat om mensen die hard lopen? Maar het gaat over God die zich ontfermt. God kiest. En dat staat los van onze prestaties. En dan is het wel mooi dat vers 17 daar nog eens een keer wat aan toevoegt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt. Dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Nou, dan blijkt dus dat de Heere God de farao verwekt heeft, ook met een bedoeling. Die is ook uitverkoren om farao van Egypte te zijn. Met welk doel? Nou, er staat erbij, dat ik in u mijn kracht zou bewijzen en dat mijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Want er is inderdaad getuigd van de grote daden die God gedaan heeft bij de verlossing uit Egypte, toen de farao en zijn ruiters in de zee omkwamen. Dus met andere woorden, God verkiest met een speciaal doel, omdat het past in zijn plan. Even over dat haten. Want op basis van deze tekst heeft ook Calvijn, ik heb gezocht in de aantekeningen die Calvijn gemaakt heeft over de hele Bijbel, en daarin schrijft hij ook over deze geschiedenis, en die haalt hij ook inderdaad aan, Even kijken of ik het hier zo gauw heb. Ja. Op basis van deze geschiedenis, dus dat Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Zo staat het in onze vertaling. Hè? En dan staat er in de uitleg van Calvijn. Calvijn leert dat de mensheid in Gods eeuwige raad in twee groepen is verdeeld. De uitverkorenen en de verworpenen. Wij noemen voorbeschikking het eeuwig besluit van God, waardoor hij bij zichzelf zelf heeft bepaald wat hij van ieder mens wilde maken. Want niet allen worden op gelijke wijze geschapen. Voor sommigen is het eeuwige leven bestemd, voor anderen de eeuwige verdoemenis. En dat baseert hij dan bijvoorbeeld op wat we net lazen over Jacob en Esau. Ik zat bij mezelf te denken, het was mooi dat de kerkvaders zeiden, we moeten weer terug naar de schrift. Maar vervolgens heeft de tegenstander ook weer meteen de manier gevonden om, terwijl je dan denkt met de schrift bezig te zijn, de boel weer helemaal te verdraaien. En ik zou haast zeggen dat op die manier bijbelteksten een instrument zijn in de hand van de Satan, om mensen juist van God af te halen. Goed, haten. In het Nederlands is dat natuurlijk allemaal vijandig. En heel negatief. En in de Bijbel komt het ook voor, die negatieve zin. Denk maar eens aan de broers van Jozef. Als die vertelt van zijn dromen, dan haten ze hem. Als die laat zien dat hij een mooie mantel heeft gekregen, dan haten ze hem, staat er ook letterlijk. En als hij dan zijn droom uitlegt, dat die schoven allemaal voor hem buigen, dan zeggen de broers, wil jij soms over ons regeren? Wil jij over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer. En als hij dan op een gegeven moment aankomt lopen in dood, dan, als hij op zoek moet naar zijn broers, dan zeggen ze, hé, daar heb je die meesterdromer. Laten we hem doden. Dat is echt de betekenis van haten, weg met hem. Maar in de meeste gevallen heeft het niet die betekenis. Voorbeeld. U kent de geschiedenis van Jacob, die moest vluchten naar en bij zijn oom Laban komt. En daar ziet hij zijn nichtje, Rachel. Daar wordt hij verliefd op, daar wil hij mee trouwen. En dan staat er, hij kwam ook bij Rachel en hij had Rachel meer lief dan Lea. Maar ja, Laban geeft eerst Lea als vrouw, dan moet hij nog 7 jaar werken en dan krijgt hij Rachel als vrouw. Maar dan staat er, hij had Rachel meer lief dan Lea. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder en Rachel was onvruchtbaar. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, en in de Statenvertaling staat hier gewoon het woord, toen de Heere zag dat Lea gehaat werd, maar dat heeft niks te maken met haten, weg ermee, nee, dat minder geliefd is precies passend. Rachel had hij het meeste lief, en Lea had hij minder lief. Dus de ene kwam op de eerste plaats en de andere kwam op de tweede plaats. Maar ze hadden allebei een plek. Nog zo'n voorbeeld. In een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Dan zegt hij, niemand kan twee heren dienen. Het gaat me nou niet om de hele geschiedenis, maar even om deze tekst. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben. En in de volgende zin wordt dat nog een keer herhaald, met andere woorden, en dan heb je misschien de betekenis te pakken. Of hij zal de een minachten, dat betekent minder achten, of hij zal de ander zich aan hechten. Dus haten heeft dan hier de betekenis van minder achten, net zoals minder geliefd zijn. Niet op de eerste plaats stellen, maar op de tweede plaats. Of als de Heer Jezus zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, ja dan kun je mijn discipel niet zijn. Ja, bedoelt de Heer Jezus nou haten in de zin van wrok? Ja, dat je je eigen vader en moeder zelfs maar moet doden om de discipel van de Heer te zijn? Nee, natuurlijk niet. Eert uw vader en uw moeder. Daar gaat de Heer Jezus zich niet tegen in. Nee, haten heeft te maken. Wie stel je op de eerste plaats? En bij het discipelschap gaat het erom, stel je de Heer Jezus op de eerste plaats? Of je eigen familie? Nou, dat is op zich wel duidelijk. Dus haten betekent achterstellen, we op de tweede plaats stellen. En dan weer terug naar Esau en Jacob. Jacob heb ik lief gehad, op de eerste plaats. En Esau, nou die heb ik op de tweede plaats gesteld. Dat betekent dat Esau nog wel degelijk gewoon bestaat voor de Heere God. Sterker nog, Esau krijgt ook gewoon een zegen van Jacob. Niet de grootste zegen, maar wel degelijk een zegen. Hij zal een groot volk worden. Denk maar wat de Bijbel schrijft over Edom. Dat zijn de nakomelingen van Esau. Een groot volk. En sterker nog, als ze elkaar later weer tegenkomen, als Jacob uit Mesopotamië terugkeert van zijn oom en terugkeert naar het land Canaan, dan komt Esau hem tegemoet. Je kent die geschiedenis misschien wel. En dan denkt Jacob, daar komt Esau. Zou die nog kwaad op me zijn? En dan komt hij met allemaal cadeaus, gaat die Esau tegemoet om hem goed te stemmen. En dan zegt Esau, wat heb je nu allemaal? Nou ja, ik heb dit en ik heb dat voor je, ik heb zus en ik heb zo. Nou, zegt Esau, en dat is een mooi zinnetje. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Dus hij zegt van zichzelf, ik heb veel. Dus hij is niet door God gehaat in de zin van weggevaagd, hij mag er niet meer zijn. Nee, hij heeft ook veel. Maar komt niet op de eerste plaats met betrekking tot de lijn die God met Abraham voor had. Nou, dat eventjes. En dan kun je zien hoe zo'n uitleg van Esau heb ik lief, of Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, ook door Calvijn gebruikt is om te zeggen, zie je wel, de een wordt aangenomen en daar kun je niks aan doen, want de Heere God kiest. Ja, dat klopt. En de ander gaat verloren. Ja, maar dat klopt niet. Want nogmaals, uitverkoren had te maken met een bepaald doel. En voor die ander geldt dan kennelijk een ander doel. Goed. Abraham, Isaac, Jacob. De familie van Jacob gaat naar Egypte. De familie van Jacob gaat naar Egypte. En dan is het wel mooi. Dan denkt de Heere God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Er staat in Exodus 2, vers 24, als dat volk onderdrukt wordt. Toen hoorde God hun gekerm en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag om naar de Israëlieten en ontfermde zich over hen. Dit is de eerste keer dat er in de Bijbel sprake is van Israëlieten. Zonen van Israël, die een volk zijn geworden. Want er waren maar goede 70 uit Canaan weggetrokken naar Egypte toe. Maar daar is het volk gegroeid en gegroeid en gegroeid. En de Heere God ziet hun verdrukking en gaat hun verlossen. En de Heere God zag om naar de Israëlieten, de zonen van Israël. Nou, dan gaan we naar Exodus. Laten we dat maar eens even bijpakken. Want uiteindelijk gaan we toe naar Exodus 19. Maar even de weg daar naartoe. Exodus hoofdstuk 3. Daar is Mozes op de berg Horeb, de berg Gods. Exodus hoofdstuk 3, vers 6. Dat is bij die brandende doornstruik. En dan staat er in vers 6. De Heere zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De Heere God zegt, ik heb Abraham gekozen, ik heb Jacob gekozen, of ik heb Isaac gekozen en ik heb Jacob gekozen. En vervolgens is daar een groot volk uitgekomen. Daar ben ik de God van de Israëlieten, want hij zag om naar de Israëlieten. En dan zegt hij dat op de berg Horeb. En dan lezen we in vers 12. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. Want hij moet naar Egypte en hij moet het volk uit Egypte gaan leiden. Ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Op deze berg. En dat is de berg Horeb. Of de berg Sinaï. Even voor tussen twee haakjes, nou, dat weten we misschien wel. De berg Sinaï ligt niet in de Sinaï-woestijn. De berg Sinaï ligt in Saoedi-Arabië. In het land Midian. Want daar was de schoonvader Jethro van Mozes schaapherder. En daar weidde Mozes de schapen. En toen is hij op de berg Horeb en daar komt hij de Heere God tegen. Dat is in Midian. Maar goed, dat even terzijde. Het volk wordt uit Egypte verlost, we kennen de geschiedenis. En dan vond ik het wel frappant dat in de eerste jaren dat Mozes met dat volk door de woestijn gaat, kom je ook een paar keer tegen dat er gekozen wordt. En ook dan weer is het steeds het kiezen met een bepaald doel. Ik wil ze even noemen. Exodus. Oh, daar kunnen we wel naartoe bladeren. Exodus 18, vers 25. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over 1000, over 100, over 50 en over 10. Er werden dus bekwame mannen uitgekozen. Ja, waarom zij? Nee, niet waarom zij. Met welke bedoeling? Dat is de vraag die gesteld moet worden. Nou, het staat erbij. Om leiders te zijn over een club van 1000, over een club van 100, over een club van 50 en over een club van 10. Daarvoor werden ze uitgekozen. Met een speciaal doel. Niet iedereen kon leider zijn. Sommigen werden leider en die hadden een doel. Hetzelfde komen we tegen, en die hoef je niet op te zoeken, mag wel, nummer 17 vers 5. Dan hebben ze ruzie over welke stam, oh nee, of de stam van Levi, van de hoge priester Aaron, of die alleen maar de priesterdienst moet vervullen. Want waarom anderen niet? Ook eigenlijk weer de vraag, waarom is Levi uitverkoren? Nou, dat gaat nou niet om die geschiedenis waarom. Alleen, Mozes zegt, oké, dan laten we de Heere God spreken. Elke stam steekt een staf in de grond. Ook Aaron doet dat. En de staf die morgenochtend bloeit, die is door God uitgekozen. Nou, en de volgende ochtend staat de staf van Aaron in bloei. Met andere woorden, de Heere God had hem uitgekozen. En dan staat er, het zal gebeuren dat de staf van de man die ik verkies, in bloei zal staan. Dus God verkiest de staf van Aaron en Aaron en zijn geslacht zal hoge priester zijn, zal de priesterdienst vervullen, omdat dat door de Heere God gekozen is. En ik zal het gemor van de Israëlieten over mij, wanneer ze tegen u morden, tot zwijgen brengen. En nog even tussendoor een tekst, ja die kwam ik zo tegen, want zelfs Mozes wordt genoemd een uitverkorene. Er staat in Psalm 106, vers 23, als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde hebben gericht. Dus ook Mozes wordt gewoon door de Bijbel genoemd een uitverkorene, door God gekozen. En ook, we weten allemaal met welk doel? Om het volk uit te leiden. En net zoals Saulus, zei Mozes, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet goed praten en zo. Nee, God zorgt ervoor. Jij bent voor mij het instrument. En hij gaat het volk uitsluiten. Of uitleiden. Nou, dan is dat volk uiteindelijk bij de berg Horeb gekomen. En dan gaan we naar Exodus hoofdstuk 19. En dat is natuurlijk wel een belangrijk hoofdstuk. Vers 1. Exodus 19, vers 1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinai. Ze braken op uit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinai, sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God en de Heere riep hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Het huis van Jacob, dat is dat volk en dat zijn de Israëlieten. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op Arends vleugels gedragen en bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mij persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is voor mij. En dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En er wordt een verbond gesloten. Ik kom daar zometeen nog weer op terug. Maar dat verbond, dat is een zakelijk verbond met een aantal regels. Die noemen we dan de wet. Volgende keer gaan we het over de wet hebben. Gaan we kijken of dat ook nog voor ons van toepassing is of niet. Velen menen van wel, anderen weer van niet. Maar in ieder geval, het was een zakelijk verbond. Een afspraak. Ik zal voor jullie zorgen, moeten jullie aan de regels houden. Maar het was ook een huwelijksverbond. Dat wordt in deze verse van Exodus 19 niet zozeer genoemd. Maar daarvoor lees ik Jeremia 31, vers 31 en 32. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dus in de toekomst wordt er een nieuw verbond gesloten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. Exodus 19. Op de dag dat ik hun een hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Dus dat is het bewijs dat het verbond wat gesloten werd in Exodus een trouwerij was. Een huwelijksverbond. Goed. We gaan naar Deuteronomium. Een paar boeken verder. Dan zijn ze bijna aan het eind van de reis. En dan lezen we een paar belangrijke woorden. Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk. En eigenlijk als je dat woordje heilig leest, dan moet je al meteen denken, oh, dan zijn ze dus ook kennelijk uitverkoren, want heilig betekent apart gezet. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen. Ah, het staat er meteen bij. Deuteronomium 7, vers 6. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen. Uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn. Dat zijn persoonlijk eigendom is. Nou, duidelijker kan je het niet zeggen. Een heilig volk, apart gezet. De Heere heeft uit alle volken op de aarde u uitgekozen. En we weten nu dus ook al meer meteen, met de betekenis van uitverkoren, dat het er niet om gaat dat het volk van Israël uitverkoren is en de rest, die doet er niet meer toe. Nee, het volk van Israël is uitverkoren. Kennelijk heeft dat dus een doel. Nou, daar gaan we nog even achter komen. Ik heb u, vers 7. Ik heb u niet uitverkoren, omdat u groter was dan al de andere volken. Nou, Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. Maar, waarom heeft de Heere het volk dan wel uitgekozen? Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij aan uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Vanwege de liefde. Vanwege de liefde van de Heer voor u. Met andere woorden, zoals Jacob Rachel lief had, het meeste bovenal, zo heeft de Heere God dat volk Israël lief. Andere volken, die haat hij niet, maar daar heeft hij geen liefde voor. Die mogen gewoon bestaan, maar er is één volk, ja, menselijk gezegd, waar hij verliefd op is geworden. En dat wordt telkens in de Bijbel herhaald. Ik noem er gewoon even een aantal teksten, om even het bewijs te horen dat in de Bijbel steeds dat herhaald wordt. Psalm 105, vers 43. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Zijn volk, zijn uitverkorenen. Psalm 135, vers 4. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Jesaja 41, vers 8. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, die ik heb uitverkoren, het nageslacht van Abraham die mij lief had. En 1 Kronieken 16. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Allemaal teksten die spreken over dat volk van Israël, dat volk van God, waar Heere God liefde voor had, terwijl het maar een klein volkje was, maar ze zijn zijn uitverkorenen. Toch even de vraag, waarom zijn ze uitverkoren? Want het was nou niet bepaald een gehoorzaam volk. Ze waren niet de beste van de klas. Het was een heel klein volk en dat is het eigenlijk nog steeds. Ik las ergens dat 0,2% van de wereldbevolking bestaat uit Joden. Dat is maar een heel klein beetje. Nou is het wel frappant dat ze wel heel erg intelligent zijn. Want wist je dat van alle Nobelprijswinnaars een kwart van Joodse afkomst is? Vanaf dat kleine landje. Is toch bijzonder? Nee. Waarom zijn ze uitverkoren? Nou, wat lazen we in Deuteronomium 7? Niet omdat u groter was, of omdat u knapper was, of omdat u... Nee, omdat de Heere liefde voor u had, vanwege de liefde van de Heere voor u. En in Jeremia 31, vers 3 staat, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid, vanwege de liefde van God. Heb ik het erbij staan, Ezekiel? Ja. Vanwege de tijd gaan we dat niet lezen. Maar misschien moet je dat zelf nog maar eens lezen. Ezekiel 16. Daar wordt op een hele, ja, zou ik al zeggen, met mooie woorden, als een soort in een gedichtvorm, de liefde van de Heer God voor zijn volk beschreven. Waarin je heel nadrukkelijk ziet dat er inderdaad liefde is. Dat hij alles voor hen over heeft gehad. Ezekiel 16. Vers 1 tot 14. Laat ik aan u zelf. Het is dus een liefdesrelatie. En ik zei al, aan de ene kant was het een zakelijke overeenkomst, een verbond. Ik ga voor jullie zorgen, ik zal jullie in het land brengen, ik zal zorgen dat jullie gezond zijn, ik zal zorgen dat er voorspoed is, moeten jullie aan de regels houden die ik geef. Een zakelijke overeenkomst. Maar het was ook een huwelijksverbond. En in dat kader wel even een bijzonderheid. Want hoe wordt een huwelijk voltrokken? Nou, hier is de man die een volk, die het volk een huis biedt, bescherming, voorspoed en welzijn. En de vrouw mag de heerlijkheid van de man zijn als een hulp naast hem. Alleen, het is wel mooi, bij een huwelijksvoltrekking, en dat hebben wij ook, dat kennen we nog steeds, is er een voorwaarde. Je mag niet anoniem trouwen. Jouw naam moet bekend zijn. De naam van de man en de naam van de vrouw. Want anders kun je niet trouwen. Toch? Zo is het. We moeten weten wie je bent. Als je aan elkaar verbonden wordt, moeten we weten welke twee dat zijn. Nou, de naam van de vrouw, die was al bekend, had ik al gezegd. Dat was Israël. De allereerste keer trouwens dat dat woordje Israëlieten genoemd wordt, dat is als Jacob bij de beek worstelt met de Heren. En dan wordt hij op de heupspier geslagen. En dan staat er, daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet. Dat is de eerste keer dat het woord Israëliet voorkomt. En de Heere God hoorde hun gekemmer, hun gemekker en hun gekerm in Egypte. En hij ging de Israëlieten verlossen. Dus de naam van dat volk, dat was Israël, dat was bekend. Maar wat was de naam van God? Want God is geen naam. God is een titel. Je bent God. Hij is God, maar het is niet een naam. En daarom is het zo mooi dat als Mozes de eerste keer op de berg Horeb is en hij krijgt te horen, je gaat het volk ophalen, je komt hier terug en dan ga ik hier een verbond met jullie sluiten. En dan zegt Mozes, ja, maar als ik dan bij die Israëlieten kom in Egypte en ze vragen, wie heb je gestuurd, wat moet ik dan zeggen? En vervolgens maakt de Heere God zijn naam bekend. Hij zegt, mijn naam is Ik Ben. Ik ben die ik ben, heeft jou gestuurd. En dat is natuurlijk wel frappant, want vlak voordat die huwelijksvoltrekking plaatsvindt, een aantal jaar eerder, maakt hij voor het eerst in de Bijbel zijn naam bekend. Om inderdaad als de naam Ik Ben te kunnen trouwen, zou je kunnen zeggen, met de vrouw Israël. Ook de Heere God maakt dus zijn naam bekend. Vond ik mooi. Daar denk je eigenlijk niet aan, maar het klopt met elkaar. God maakt dus zijn naam bekend en die twee zijn getrouwd. We komen later in deze Bijbelstudieserie er nog wel op dat ze ook weer gescheiden zijn en weer uit elkaar zijn gegaan. Maar zo is het dus inderdaad, God trouwde met zijn uitverkoren volk. En dat is misschien ook wel de terminologie die wij nu gebruiken bij trouwen. Als iemand zegt, ik ga trouwen, dan kan je best de vraag horen, en wie is de uitverkorene? Wie heb je uitgekozen? Nou, dat is hetzelfde principe. Dat betekent niet dat alle anderen te min zijn of minder waardig of die kunnen... Nee, er is eentje die staat op de eerste plaats. Die is uitverkoren. Eén ding wil ik nog noemen. Nou, eigenlijk twee dingen. En dat heeft te maken met de uitverkorene met een hoofdletter. Als u eens met me wilt bladeren, dan vond ik zo'n mooie tekst in Psalm 80. En dat is dan het ene laatste. Psalm 80. Daar lezen we namelijk nog een reden waarom dat volk uitverkoren is. Psalm 80, dat gaat over een stukje geschiedenis van Israël. Herder van Israël neemt te horen, Jozef die de schapen leidt. Nou, het gaat over in de geschiedenis van Israël. Vers 9 staat, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. U heeft een plaats voor hem bereid, u heeft de wortel doen opschieten. Israël wordt gezien als een wijnstok die uit Egypte uitgegraven is en dan geplant wordt in het land Kanaan. Dat is het beeld. En dan staat er in vers 15, o God van de legermachten, keer toch terug, keer neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok. Want als je de psalm leest, dan vertelt hij dat die wijnstok wel geplant is in Kanaan, maar dat hij geen vruchten voortbrengt en dat er vijanden gekomen zijn die de wijngaard helemaal vernielen. Nou, de geschiedenis van Israël. O God van de legermachten, keer toch terug, keer neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok. Als het ware, zie om naar dat volk. De stam die uw rechterhand geplant heeft, zie daar naar om. En dan staat er, en dat omzien, en dat om de zoon. Dus de psalmist die zegt, zie om naar dit volk. Waarom? Om de zoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, uw volk komt door bestraffing voor uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die voor uzelf sterk gemaakt hebt. Met andere woorden, dat volk is ook uitverkoren om de zoon. En we weten het natuurlijk, want het volk heeft de zoon van God voortgebracht. Dat is de lijn waarom er een verbond gesloten werd, waarom die een liefdesrelatie had met dat volk, waarom die met hun getrouwd is, om inderdaad het volk de zoon te laten voortbrengen. Over die zoon gesproken, die zal in de toekomst verschijnen, Matteüs 24. En dan zal in de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen, en dan zullen de stammen van de aarde rouw bedrijven, en zullen ze de zoon des mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen, de mensen van het volk Israël, bijeenbrengen uit de vier windstreken. Dus, zie om naar uw volk, om de zoon. En het is die zoon die eenmaal zal verschijnen in heerlijkheid. Nou, dan heb je dus even als samenvatting het doel van de uitverkiezing. Met welk doel? Een heilig volk te zijn, apart gezet te midden van de volken. Een koninkrijk te zijn. Ze gaan heerschappij over de volken voeren. En om een priesterschap te zijn, dienstbaar aan God. En dan is het wel mooi, Exodus 19, een koninklijk priesterschap. Die woorden worden door Petrus herhaald. En dan zegt Petrus, en u kent ze, maar dan hoor je ook weer meteen met welk doel. Maar u bent een uitverkoren geslacht, 1 Petrus 2 vers 9, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Waarom? Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus waarom is het een uitverkoren volk? Om de deugden van God, de grote daden van God te verkondigen. Laat dat nou precies op de Pinksterdag ook gebeuren. Op het moment dat een klein deel van het volk apart wordt gezet, de Heilige Geest ontvangt. Want wat lezen we dan? Zijn er allemaal mensen in Jeruzalem? Allemaal vanuit andere landen? Cretensen en Arabieren? En wij horen hen in onze taal spreken over de grote daden van God. Dat was het doel van het volk, om Gods grote daden te verheerlijken. En dan sluit ik af met die tekst uit Jesaja, gewoon omdat ze zo geweldig zijn en omdat de wereld nog heel wat beleven zal. Want er zal nog heel wat gebeuren als God zich opnieuw gaat verbinden en opnieuw gaat trouwen met dat volk en opnieuw een verbond sluit. En dan is ook weer de vraag, waarom is nou dat ene volk weer uitverkoren? Nou, omdat ze al uitverkoren waren. Maar Jesaja 2 zegt, en het zal in het laatste van de dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan, als de hoogste van de bergen, dat die verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Sion is uitverkoren, Jeruzalem is uitverkoren en alle volken zullen daarheen gaan. En Jesaja 11 die zegt het, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïe zijn, die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Israël uitverkoren. Niet omdat alle andere volken er niet toe doen, maar omdat zij de taak hebben gekregen om de grote daden Gods te verkondigen en het heil in deze wereld te brengen. En het mooie is, ook al zie je daar op dit moment nog helemaal niks van, de Heere God gaat zorgen dat het helemaal goed komt. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord. We zeggen u dank dat we mogen lezen dat u degene bent die kiest. En dat u altijd de goede keuze maakt. U weet precies welke instrumenten er nodig zijn om in uw plan een taak te volbrengen. Dank u wel dat we de voorbeelden hebben gelezen van Mozes, van David, van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, van het volk Israël. En dat het allemaal te maken heeft met uzelf. Want u verkiest. U volvoert uw plan. En we mogen weten, dan is het in goede handen. Met andere woorden, uw verkiezingsplan klopt van alle kanten. En u kiest altijd de juiste mensen. Ook al hebben die mensen het zelf niet eens in de gaten. Dank u wel, Heer, dat wij ook uitverkoren zijn. Dat we ons vertrouwen mogen stellen op uw woord. En dat we dan lezen dat we zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Om heilig en onberispelijk te zijn. Om te genieten van de zegen die u heeft bereid. Dank u wel daarvoor. Heer, wees u met ons. Wilt u de naprediker zijn? Wilt u ook maken dat we het wellicht nog eens gaan onderzoeken? En het nog een keer nalezen? En dat we daarmee uw naam groot maken en verheerlijken. We loven en prijzen u uit genade. Amen.